onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat mij bedreven. Het is het zevende vers, herstel het vierde vers van Psalm 79. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zet zagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in Markus 5, vanaf vers 21 tot en met Markus 6, vers 6. We beginnen bij Markus 5, vers 21. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee en ziet, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan en een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had. en veel geleden had door het toedoen van veel dokters. En alles wat zij had daaraan uitgegeven en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord. En kwam van achter de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwam er enige van het huis van het hoofd van de synagoge die zeide, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita kumi. Dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hen met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. En hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht toe, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas ze. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Amen. De tekstwoorden vindt u allereerst in hoofdstuk 5. De versen 34 tot en met 36. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd. Geloof alleen. U merkt wel, hier wordt het geloof verheerlijkt. God wordt ook alleen maar in het geloof verheerlijkt. De schrift zegt, alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. En iedere preek is erop gericht om geloof te wekken door de kracht van woord en geest. Of dat geloof te versterken door diezelfde kracht van woord en geest. En nu gaan we naar de tekst uit hoofdstuk 6. De versen 5 en 6. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok het dorp in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Dit is nu de grote tegenhanger. En dan moet u bedenken dat zich dat voltrekt in een bomvolle synagoge in Nazareth. Wij zouden zeggen een kerk vol geloven. En Jezus moet zich verwonderen over het ongeloof. En dan staat er, hij kon er geen krachten doen. Dat komt omdat er niemand was die van de Heer Jezus gebruik wenste te maken. En dat is eigen aan het ongeloof, gemeente. We zullen weer proberen vanmorgen met Gods hulp, de Heer Jezus Christus, u voor te stellen. Opdat u en jij deze dierbare heiland en zaligmaker te voeten vallen. Want wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heer, laat uw woord een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. Allereerst hebt u ons schuldig gesteld voor uw heilig aangezicht, waar wij uw heilige wet hebben gelezen en gehoord wat u van ons vraagt. En als we ook maar enige geestelijke kennis van u hebben ontvangen, dan zit hier in de kerk een schuldig volk dat weet heeft van de psalm die we samen gezongen hebben. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze heuveldaad, al onze wandaden, wilt u ze uit gunst, dat is uit genade, vergeven. Heren, dat is allereerst wat wij u bidden. En die vergeving kan er zijn en is er ook alleen in en door het geloof in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen om de zonde van de wereld weg te dragen. Hij is het lam dat ter slachting is geleid. Hij wilde de weg gaan die wij hadden moeten gaan. Van het oordeel, van de dood en van de ondergang, van de eeuwige straf. Maar ziet, hij kwam waar wij het volledig hebben af laten weten. Hij kwam om uw wil te doen, o God. Uw wet was in het binnenste van zijn ingewand. En zijn ziel wilde hij geheel en al aan u opdragen. En daarom hebt u ook gezegd, dit is nu mijn zoon. in wie ik al mijn welbehagen heb. En dan ook, hoort hem. Dit is het bevel van de Heere der Heren, ook vanmorgen. We zitten niet vrijblijvend onder de bediening der verzoening. Als er zoveel genade gepredikt wordt voor de grootste der zondaren, wie zijn wij dan dat wij, zoals de inwoners van Nazareth, weigeren om van uw diensten gebruik te maken terwijl u het zelf hebt getuigd? De Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? O, laten we het dan maar zeggen, Heere, dat ik zalig mag worden. Heere, dat ik van u mag houden. Heere, dat ik u mag kennen als het allerhoogste en eeuwig goed. Heere, geef dat zij die nog onbekeerd en onverzoend voortleven vanmorgen een halt zal worden toegeroepen. Dat we niet langer meer op de weg van de zonde en van de ondergang kunnen wandelen. Maar dat wij op dat spoor der godsvrucht zullen worden gezet. Want bij de eerste ritselingen van het nieuwe leven is er al een vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. En wil uw kinderen leren hoe ze wandelen moeten. Om te staan naar dat goed dat nimmer meer vergaat. Om eens het gezegend aardrijk te erven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag nu uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En we willen u gaan zingen van Psalm 84. En daar van de versen 3, 4 en 6. Psalm 84. Allereerst het derde vers. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ook het laatste vers, want God de Heere, zo goed, zo mild. 3, 4 en 6 van Psalm 84. Gemeente, het gaat in de prediking altijd over leven of dood. Over behouden worden of verloren gaan. Over geloof of over ongeloof. En dan heel concreet vanmorgen over twee mensen in Capernaum die geloven in Jezus en hem ook dringend nodig hebben. En dan over een synagoge vol mensen in Nazareth die de woorden en de krachten van Jezus in ongeloof verwerpen. En zich bovendien ook nog aan hem ergeren. Hoofdstuk 6 begint met de woorden: hij ging van daar weg en vandaar, dat is het huis van Jairus, de overste van de synagoge in Capernaum. En wat is er al niet gebeurd? De geschiedenis die aan het bezoek van Jezus aan zijn vaderstad Nazareth voorafgaat, blinkt daadwerkelijk uit door geloof. Twee mensen die grenzeloos vertrouwen op de genade, op de liefde en de almacht van de Heer Jezus Christus. En dat van een man en vrouw die beide aan het eind van hun Latijn gekomen zijn, want dat is wel duidelijk. Het is waar geworden in hun leven wat we aan het begin van de dienst hebben gezongen, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Hopeloos naar de mens gesproken. En toch, vader Jairus die gaat naar Jezus, omdat zijn dochtertje van 12 jaar op sterven ligt. En nu gelooft Jairus nog maar één ding. Jezus kan mij helpen en Jezus zal mij helpen. En in dat geloof gaat hij naar Jezus toe. En wat een geloof heeft deze Jairus toch gehad. Je moet het eens proberen in te denken wat het is om als vader je stervende kind samen met haar moeder achter te laten. Je zou zeggen, dat doe je toch niet. Wat is dat voor een vader die een stervend kind achterlaat? Maar voor deze vader staat het vast, als die bij zijn doodzieke meisje blijft, dan zal ze zeker sterven. En naar Jezus gaan betekent genezing en leven voor zijn kind. En zo zal hij het ook wel tegen zijn vrouw en tegen zijn meisje gezegd hebben, lief kind. Papa gaat voor jou naar Jezus, want die gaat jou genezen en die zal jou ook het leven geven. Ik zei al, stel het je toch eens voor, zo'n geloof. Wat een lessen liggen hier ook voor ons als ouders en grootouders en kinderen. Ik realiseerde me bij het maken van deze preek dat er ook onder ons wellicht zijn die een kind moeten missen of een kleinkind. Of van wie een kind op wonderlijke wijze door de Heere genezen is geworden. Kinderen, jonge mensen, dat leert ons in de eerste plaats ook. Dat kinderen en jongeren kunnen sterven. Misschien hebt u het ook wel gelezen in het RD van deze week. Een meisje van 7 jaar in Dordrecht. Die is overleden. En dan geldt het ook voor onze kinderen en jonge mensen. Wat Jezus heeft gesproken tegen Nicodemus. En mijn lieve gemeente, dat we dat toch nooit zullen vergeten. Tenzij een mens wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Of we nu kind zijn of jonger of ouder of opa en oma. Geloven onze kinderen dat nog en onze jongeren. Dat ze van nieuws geboren moeten worden, dat is van boven geboren. Dat is uit God geboren worden. Door de kracht van woord en geest, waardoor ons leven vernieuwd wordt. Want door het geloof mag er bekering zijn. Geloof is altijd het instrument waardoor wij die grote gave van God, dat is zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en al zijn weldaden delachtig wordt. Dat betekent ook dat we achter Jezus aan willen komen. Dat hij ons leven wordt. Dat onze ogen op hem geslagen worden. En geslagen blijven. Met alle strijd en aanvechting die dat met zich meebrengt. Maar ondertussen. Hij is het voorwerp van het geloof voor ieder kind van de Heer. Wij kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. De Heere die heiligen dit woord dan ook aan onze harten voor het eerst of weer opnieuw. Want de preek van vanmorgen wil ons leren wat ons nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Dan hebben wij een borg voor onze ziel nodig. Iemand die voor mij in mijn plaats wilde staan. Dit deed ik voor u. Het avondmaalsformulier drukt het zo rijk uit. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nu worden ons hier twee aansprekende voorbeelden voor ogen geschilderd. Een gelovige man, Jairus, en een gelovige vrouw. Zoals we zeiden, Jairus verlaat zijn meisje en gaat naar Jezus toe. En zodra die Jezus ziet, dan valt hij aan de voeten neer van Jezus. Hij is een zeer voornaam persoon in Capernaum, is de overste van de synagoge. Hij gaf leiding aan al het godsdienstige leven in en om de synagoge heen. En hoor hem eens bidden. Mijn dochtertje is op haar uiterste. Ik bid u dat u komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden wordt en zij zal leven. Hij zegt gewoon wat hij thuis gezegd heeft. Je zult beter worden en je zult leven. En nu smeekt hij daarom in geloof aan Jezus. U merkt wel dat voor hem het leven centraal staat. En niet de dood. Hij heeft meer oog voor de levensvorst dan voor de dood als koning van verschrikking. En Jezus, dat is ook zo mooi. Ook al wordt hij daar omringd door een geweldige schare. Wanneer deze Jairus aan hem vraagt, komt u met me mee? Jezus gaat direct met hem mee. Weet u wat we eruit leren mogen? Dat we al zo'n gewillige zaligmaker hebben. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat woord geldt nog ook vanmorgen. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Wat zal die man al een moed gekregen hebben, niet waar, als Jezus direct bij hem aansluit om naar zijn huis, naar zijn kind te gaan. Volgens Lucas is het ook nog eens zijn enige kind. 12 jaar jong. Maar dan komt de beproeving. Ook een les voor ons, kinderen van God onder ons. Ook al is Jezus bij ons, dan kan er ook beproeving zijn. En dat is voor deze man. Hij dacht natuurlijk dat Jezus met een geweldige haast naar zijn meisje zou gaan. Maar wat gebeurt? Er is nog iemand in nood. Een vrouw, zo lezen we, die al 12 jaar lang de vloed van het bloed gehad had. Die heeft zich door de scharen heen bewogen. 12 jaar, ze heeft al haar geld, lezen we, uitgegeven aan de arts. Voor allerlei soorten medicijnen, maar het is alleen maar erger geworden. Geen geld meer, geen moed meer, geen mens meer, geen bloed meer. Laten we zeggen, ten dode opgeschreven. En dan daarbij, ze leden al 12 jaar in een volledig geestelijk en sociaal isolement. Want naar de wet van Mozes was een ieder die zij aanraakte onrein. En alles wat ze aangeraakt, dat was onrein. Vandaar dat ze volkomen in eenzaamheid haar weg moest gaan. Het is ook wel goed om op te merken dat die vrouw al net zo lang ziek is als dat dit meisje oud is. 12 jaar. En dan lezen we dat ze van Jezus hoort. En dat is genoeg voor haar om naar Jezus te gaan. Nu kijk ik u en jou toch wel heel diep in de ogen. Hoeveel keer hebben wij al van Jezus gehoord? Of zitten we hier net als die mens in de synagoge waar Jezus straks naartoe zal gaan? Die zich verwonderen over zijn woorden en over zijn krachten en over zijn kennis en over zijn wijsheid. Waar staat er? En ze ergerden zich aan hem. En toch, ook al zou het tot hiertoe ergernis zijn, hij gebruikt het woord door de kracht van zijn geest om dat op eenmaal te veranderen. Die vrouw die hoort van Jezus. En ze hoort ook van zijn genezingen. Geld heeft ze niet meer om naar de doktoren te gaan. Maar ze gaat naar Jezus. En dat is het wonder wat we hier lezen. Zij verwacht dat zij door hem genezen zal worden. Ik hoef zijn kleding slechts aan te raken, zegt ze, en ik zal genezen zijn. Daarom hebben we gezongen, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande weg. Ze gaat naar Jezus, omdat ze ziek is. Wij hoeven niet naar Jezus te gaan, misschien omdat we niet ziek zijn, kerngezond en dank God ervoor. Maar alle mensen dragen de meest dodelijke kwaal in zich die je maar kunt denken. Dat is de meest gevreesde ziekte. En dat is de zonde. Een ongeneeslijke kwaal. En we leven ermee alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dat is eigen aan zondaar zijn. Dat is genieten van je zondige bestaan. Maar wij kunnen niet sterven, zo zijn we de preek begonnen, zoals we geboren zijn. En daarom wijst hier de Heer ons de weg. Ten eerste vertelt hij ons, als we soms menen zouden, dat we geen heiland, geen geneesheer nodig hebben, dat we melaatst zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe, van nature, zoals u en ik ter wereld komen. In zonde ontvangen en geboren, ja, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelfs onderworpen. Dat belijden was ouders voor Gods aangezicht. Maar laat het dan ook ernst zijn. Wij en onze kinderen, dat belijden. Maar we belijden eensgelijks dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Nou, laat ons dan ook gebruik maken van dat bloed. Laten we ons dan wenden tot Hem, die zalig kan maken en die zalig wil maken. Nou, die vrouw die breekt door alle geboden van de wet heen, want ze mocht helemaal niet onder de mensen komen, ze mocht niemand aanraken. Maar in het geloof doet ze dat alles. En Jezus, die prijst haar om dat geloof. En dat kan hij doen, omdat hij de wet ook voor haar volkomen zal volbrengen. En zij zal rein zijn vanwege het woord dat tot haar gesproken wordt. En dit is wat hij tegen haar zegt: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van uw kwaal. Dus niet alleen genezen naar het lichaam, terstond stelte de voet van haar bloed. Nee, ze is daadwerkelijk gered. Ze is verlost van al haar ongerechtigheden. Daar duidt dat woord ga heen in vrede ook op, want vrede, shalom in het Hebreeuws, arene in het Grieks, duidt op de heelheid van haar lichaam en van haar ziel. En dan onderstreept hij die genezing van haar nog. Wees genezen van uw kwaal, zegt hij. Ze zal er dus nooit geen last meer van hebben. En weet je wat nou ook nog zo heerlijk blijkt uit de woorden van Jezus? Dat zij door hem is opgenomen in het huisgezin van God. Hij zegt tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Zo mocht zij dus ook het kindschap van God ontvangen. Terwijl Jezus dit tegen haar zegt. Zeg maar, zijn hoogtepunt natuurlijk in de ontmoeting tussen die vrouw en tussen Jezus. Komen daar ineens mensen. En die zeggen tegen Jairus, uw dochter die is gestorven. Waarom zou u de meester nog langer wasten vallen? En Jezus, die hoort direct wat er gezegd wordt. En hij kijkt dan direct naar de vader. Naar Jairus. En hij ziet natuurlijk wat er nu gebeurt. Hij weet dat alle hoop in het hart van deze man wordt weggeslagen. Hij kent de harten. O mijn God, mijn lieve meisje dood. Kind kwijt. Hoe moet ik dat ooit overleven? En vrees dan natuurlijk voor alles. Vrees voor het onzegbare verdriet dat er is. Vrees voor het onzegbare gemis dat meer en meer zal komen. Vrees voor zijn lieve vrouw ook. Vrees voor de moeder. Zijn vrouw als moeder. Het kind dat zij ter wereld gebracht heeft. Naar het graf te moeten dragen. En weer zeg ik, mogelijk zijn er onder ons die daar ook ervaring in hebben. Godzijdank weet ik het alleen uit mijn pastorale praktijk. Maar ook heel dichtbij, uit het leven van mijn twee broers en van mijn schoonouders. Hoe ze alle drie een kind, een jongen hebben verloren. En dan wordt het leven van ouders en van grootouders nooit meer zoals het was. En mag gerust weten, dan ben je haast bang om deze dingen in een preek te zeggen. Maar weet u waarom ik het mag zeggen? Omdat het de Heere behaagt om zulke hartverscheurende belevenis ook in zijn woord een plek te geven. En dan lees ik in datzelfde woord. En al deze dingen zijn geschreven. En vult u het zelf nu maar in. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Zoon van God. De Christus, de Messias, de Zoon van God. Jezus weet van onze nood af. Hij kent de nood van deze vader en daarom zegt hij terstond, hè, zo staat het er direct is, wanneer die vader hier hoort van dat sterven van zijn kind. U hoort het de zaligmaker zeggen, gemeente. U hoort het Jezus zeggen. Vrees niet, geloof alleen. Het is een gebiedende wijs. En hij wil hier zeggen, blijf vooral geloven, wat je al geloofde. Namelijk dat ik de hand op dat kind zal leggen en het weer tot leven zal brengen. Juist nu, nu alle hoop je ontvalt, nu je geen moed meer hebt. Het is bijzonder, hè, om te zien dat Jezus heeft net tegen die vrouw gezegd, uw geloof, dochter, uw geloof heeft u behouden. En dat nu onmiddellijk daarop volgt tegen die man, vrees niet, geloof alleen. Dus zowel voor die doodzieke vrouw als voor dat inmiddels gestorven kind is er het antwoord van Jezus, geloof alleen. En zo gaat hij met deze man naar huis. En als ze dan in de buurt van het huis van Jairus komen, dan komt de dood hen als het ware al tegemoet. Want uit dat huis komt een luid tumult van luid huilende en jammerende mensen ten teken dat het meisje inderdaad is gestorven. De ingehuurde klaagvrouwen klagen en schreeuwen om het hardst. En als Jezus binnenkomt, dan zegt hij, waarom al deze commotie? En waarom huilen jullie zo? Want dat kind is niet gestorven, maar het slaapt. En dan staat er dat ze hem uitlachen. Zo kan het ook. En wat is dan het antwoord van Jezus? Dan jaagt hij de hele boel weg. Alleen de vader, de moeder en die drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, mogen erbij zijn. En dan staan ze daar. En dan had die vader gezegd, hand op hem leggen, of handen op hem, op haar leggen. Nou pakt hij dat meisje bij haar hand vast. En dan zegt hij, Talita kumi, dat is vertaald, dochtertje of meisje. Ik zeg u, sta op. En zodoende beveelt hij dus dat kind op te staan van haar bedje en uit de dood op te staan. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods dat overkomt het kind. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En zo wekt hij ook dode zondaar nog steeds tot leven. Dood door zonde en misdaden, zegt Efeze 2. Maar het staat hem niet in de weg. Eén woord. En we worden tot leven gewekt. Spreekt slechts één woord. Dat is ook zo'n gelovige getuigenis van de hoofdman over 100. En laat dit woord dan genoeg zijn. Er zijn al zoveel woorden gesproken vanmorgen. En dat kind, en dat is nou het resultaat van die wonderkracht van Jezus. Dat kind dat staat op en dat begint te wandelen. Grote ontzetting alom. Kun je je voorstellen als daar dat kind als een dood op bed heeft gelegen. Zij sliep de slaap van de dood. Daar wordt in de Bijbel veel over gesproken. Over de slaap des doods. En wij zingen het vaak genoeg. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf. Maar Jezus waarschuwt onmiddellijk. Maak hier geen drukte over. En dan ook weer die tere zorg van Jezus. Dat kind is natuurlijk door haar ziekte sterk verzwakt geweest. Kunt u begrijpen. En dan onmiddellijk dat tere in Jezus. Geeft dat kind wat te eten. Dat hebben we natuurlijk al meer gehoord in de Bijbel. Hè? Dat Jezus ook de zorg geeft. Voor, laten we zeggen, het hele gewone van elke dag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar heeft hij zijn kerk om leren bidden. En dan weet hij dat dat kind misschien altijd geen eten kon verdragen. En nu ze dat kind daar als een gezond meisje loopt. Weet hij dat het lichaam eten nodig heeft. Geef gij hun te eten. En dat is dan ook gebeurd. En dan, als dat achter de rug is, dan gaat hij met zijn discipelen naar Nazareth, 40 kilometer verderop. En dan gaat hij niet op familiebezoek bij zijn moeder of bij broers of zussen. Nee, hij gaat echt als profeet en als leraar, als rabbi, naar Nazareth. Om daar te leren en om daar wondertekenen te doen. Maar wat valt nou op? Hè? Je leest voortdurend dat hij omringd wordt door een grote schare. Die vrouw die kon haast niet door de schare heen komen. Om het kleed van Jezus aan te raken. Maar in Nazareth is er niemand. Die Jezus omringt. Hij is daar een aantal dagen en er is niemand die naar hem kijkt. Ze lopen echt niet voor hem uit en ze lopen ook niet warm voor hem. Ach, ze kennen hem toch. 30 jaar heeft hij bij ze gewoond. Ze hebben hem op zien groeien van kind tot volwassen man. En zeker, ze hebben natuurlijk gehoord dat hij als rabbi optreedt. Maar ze weten ook dat hij nog nooit één letter gestudeerd heeft. En wel treedt hij op als rabbi. Maar dan, als het sabbat is geworden, dan gaat Jezus naar de synagoge om te leren. Vele hoorders zijn aanwezig. En dan lezen we weer, ze ontzetten zich. Ze zijn er helemaal van ontdaan wat er gebeurt. Waar haalt deze man die dingen vandaan? Hoe komt hij aan al die wijsheid? Ja, en dan moet er wel gezegd worden. Dat kunnen ze niet ontkennen. Die moet hem wel gegeven zijn. En waardoor kunnen er zulke krachten door zijn handen gebeuren? Hier horen ze nu en zien ze nu met het oog op Jezus. Wat Paulus later in de Colossenzenbrief zegt, dat in hem, dat is in Christus, al de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Ze weten van zijn wonderdaden, of ze er getuigen van geweest zijn of niet, dat weet ik niet, maar ze kunnen zijn kennis en zijn wijsheid en zijn wondere kracht totaal niet in overeenstemming brengen met zijn afkomst. Ze hebben hem jaren meegemaakt als timmerman, zo noemen ze hem ook. Is deze niet de timmerman? De zoon van Maria? Mogelijk was Jozef al gestorven. En dat ze daarom nu alleen zeggen, de zoon van Maria. Ze kennen dat gezinnetje door en door. Ook zijn broers kennen ze en zijn zusters kennen ze. Het zijn maar hele gewone mensen. En ze wonen nog allemaal bij ons in Nazareth. En wat blijkt, dat juist die bekendheid met Jezus deze plaatsgenoten van stuk brengt. Het blijkt geen aanzet tot geloof te zijn, als ze die Jezus die ze zo lang als timmerman hebben meegemaakt, nu met zo'n geweldige kennis en wijsheid horen spreken in die synagoge. Dan gaat er een lichtje op te zeggen, o God, hier is de Messias in levende lijven. Nee. Ze ergeren zich aan hem. Alles wat Jezus hier aan wijsheid en kennis en kracht tentoonspreidt, daar nemen ze een aanstoot. Ah, die bevolking van Nazareth kan niet tot geloof komen in Jezus, omdat men denkt hem te kennen. Maar ze missen ten eenenmale alle kennis die nodig is om zich met de bloedvloeiende vrouw, om zich met Jairus voor hem neer te buigen. O, daar zie je toch naar uit, gemeente. Kijk, we gaan straks weer naar huis, maar ik weet nu al dat dat heel verschillend zal zijn bij u en bij jou. Misschien is het direct al vergeten wat er nu geweest is in de kerk, wat u gehoord hebt. De Bijbel noemt dat vergetelijke hoorders. Geen woord meer over gesproken wordt. Dat er vandaag niet meer over nagedacht wordt. Maar er zullen er ook zijn. En dan zeker mag dat zo zijn. Als we hier onder de prediking de Here hebben mogen ontmoeten. Als we zijn stem hebben mogen horen. Als dat wat hij in je leven gewerkt heeft. Ook weer in al zijn grootheid en majesteit. En genieting mag ervaren worden. De Bijbel spreekt zo mooi over genieten van hem. Nou, dat doen ze in Nazareth niet. En ik hoop dat we het in Ede wel doen. Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempelzak. En hoe steekt dit af, hè, tegenover die vrouw die daar aan de voeten van Jezus neervalt om de zoom van zijn kleed aan te raken. En dan in dat geloof, ik zal genezen worden, ik hoef hem alleen maar aan te raken. En wat wordt Jezus daarin verheerlijkt? En Jairus als overste van de synagoge in Capernaum, die zal misschien al meer gehoord hebben van Jezus, van zijn wonderwerken. Maar ook voor hem is het genoeg om met zoveel geloof en vertrouwen dat hij zijn kind zal redden tot Jezus gaat. En dan hier een kerk vol mensen die Jezus al van zijn kinderjaren af kent, die nog weten dat hij geboren is geworden. Dat Jozef en Maria met een kindje in Nazareth kwamen. Nadat ze op reis geweest waren. Hoe Hoeveel malen zal Jezus niet in de werkplaats of bij hen thuis werkzaamheden verricht hebben voor deze mens? Is deze niet de timmerman? En wat zullen ze zijn werk als timmerman gewaardeerd hebben? Met wat een lief en toewijding zal hij dat timmerwerk gedaan hebben. Dat zie je dan ook voor je gebeuren, nietwaar? Wat aangenaam moet dat geweest zijn als die jongen kwam voor zijn vader om werk te doen voor hem. Liefde. Toewijding. Eigen aan hem. En dan hier. Wat denk je? Gemeente, u moet predikant zijn om te weten wat het is om dit werk te mogen doen. Dit is zoiets bijzonders. Ik geloof ook stellig dat je daar een roeping van de Heere voor nodig hebt. Om dat te kunnen en te mogen doen. Het zou anders niet kunnen. En dan ben ik een zondig mens. En hier staat nu in Nazareth de Zoon van God, in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Kun je je voorstellen hoe die naar al die mensen heeft gekeken die hij kende? Hij heeft zijn broertjes zien zitten, hij heeft zijn zussen zien zitten, misschien zijn moeder wel. En al die bekende buurman, zus en buurvrouw zo. En wat heeft hij een kennis en een wijsheid mogen openbaren? Met al de liefde van zijn hart, dat kun je begrijpen. Bewogen is hij geweest. Met ontferming bewogen, zo lezen we zo vaak van hem. En dan gaat het er maar om. Hoe luisteren we nou naar hem, gemeente? De schrift zegt zie toe. Hoe gij hoort. Nou, Jezus hoort wel, hè, wat er allemaal in die synagoge over hem gezegd wordt. Hoe het ongeloof hier hoogtij viert. En hij antwoordt er dan ook op. Hij zegt, een profeet is niet geëerd in zijn vaderland. Dat was een spreekwoord en dat wordt hier wel heel nadrukkelijk bevestigd. Maar het ongeloof reikt nog verder. Het is niet alleen dat hij geen eer in zijn vaderstad ontvangt, maar er staat ook van zijn eigen familie niet. Daar ziet hij zijn tante zitten en daar ziet hij zijn oom zitten en daar ziet hij zijn neefjes zitten en zijn nichtjes. Er is er niet één die in hem gelooft. En dan ziet hij zijn eigen broers en zussen zitten. En niemand gelooft in hem. En dan moet u weten dat in Marcus 2 was Maria met haar zonen bij Jezus gekomen. Toen konden ze niet binnenkomen vanwege de massa mensen die in dat huis waren waar Jezus was. En dan wordt er tegen Jezus gezegd, uw moeder is buiten. En dan zegt hij, alleen die naar mij luisteren, dat is mijn moeder. En dat zijn mijn broeders en mijn zusters. O, alleen die naar hem luisteren. De broers en zusters die uit Jozef en Maria geboren zijn, blijken dus geen geestelijke broeders en zusters voor Jezus te zijn. Hoe ver kan het ongeloof gaan? En hoe dichtbij kan dat ongeloof zijn in je eigen huisgezin? De schrift zegt mans vijanden. Zijn huisgenoten zijn mans vijanden. Die broers en zussen moesten niets van Jezus hebben. Als Messias. En wij. Wij weten nog veel meer over Jezus dan de broers en zussen van Jezus. Wij weten nog veel meer van Jezus dan al de inwoners van Nazareth en Capernaum tezamen. Want wij hebben het Nieuwe Testament uit de hand van de Heer gekregen. Waarin al die geschiedenissen zijn opgetekend, opdat wij zouden geloven. Nou, ik hoor een gebed. Heere, ik kom tot u, zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu, van u wil ik zijn. Is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, maar ik hoop dat de blijdschap onbepaald zal zijn, omdat er weer toegebracht zijn tot het koninkrijk der hemel. O, laat ons niet denken dat dat ongeloof dat ons hier door de Heer Jezus Christus zelf wordt voorgesteld niet zo erg is, hè? Die neiging hebben we wel, hoor, met name in onze gereformeerde gezindten. Het geloof is een gave van God, dus nou ja. Dan proberen we onze verantwoordelijkheid te ontlopen door te zeggen, ja, mens kan toch zomaar niet geloven en tegenwoordig nemen ze het allemaal zomaar aan. Het gaat niet om een ander, het gaat om u. Het gaat om jou. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods. Te worden, namelijk die in zijn naam geloven, een andere weg is er niet. En daarom wordt deze Christus u zo nabijgebracht. Hij komt daar geen kracht toe. Dan hij legde maar weinige zieken de handen op. Omdat er geen liefhebbers waren. Ze kwamen gewoon niet. Er was geen werk voor Jezus. Ze hadden nog geen kruimel geloof en ze deden ook geen enkele moeite om van de diensten van Jezus gebruik te maken. Wat lezen we dan? Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Verwonderen van Jezus lezen we maar op twee plekken. En dat is bij de hoofdman over 100 die bij Jezus komt en zegt, ik ben niet waard dat u onder mijn dak in komt, spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dan staat er, en Jezus verwonderde zich. En dan zegt hij, ik heb zelfs zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Dus dan verwondert hij zich over het geloof. En hier, dat is de tweede keer dat het in de Bijbel staat, verwondert hij zich over het ongeloof. Weet u wat ik moet proberen? Om de waanzin, want dat is het, van het ongeloof aan te tonen vanuit de schrift. Zoals het ons vanmorgen is gepreekt. Ik was bij dokter Van Brugge die een commentaar hierover geschreven heeft. Het is echt ongelooflijk dat men niet gelooft. En zouden wij dan nog zeggen, ja maar, als Jezus zegt vrees niet, geloof alleen. Dit woord is tot ons gekomen. Ik herinner u aan de woorden van de verhoogde Christus. Aan de 7 gemeenten te Klein-Azië. En die staan voor al de gemeenten wereldwijd. En dan zegt Jezus na iedere brief. En dan kan het er zo niet bijstaan in die gemeente. Dat zegt hij tegen al die gemeenten. En hij zegt het ook tegen de gemeente van Ede. Die oren heeft. Die moet horen. Want dat is de betekenis. Die moet horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is ook een groot misverstand, hè? Dat heel veel mensen als ze onder de prediking zeggen, zitten, dat ze denken, ja, maar, nou moet de geest, nee, we moeten horen naar wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is nou die geest die die lieve zaligmaker voor zondaren heeft verworven. Opdat ze niet verloren zouden gaan, maar behouden worden. En daarom, ik bid u, als gezant van Christus wegen, en dan spreekt Christus door zijn geest, wat de geest tot de gemeente zegt, En dan spreek ik alleen maar na wat de Heer zegt. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met je maken. En ik zal je geven al de zekere weldaden van Christus. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Laat ons danken en bidden. Heere, wat bent u nabij ons geweest. U hebt uw stem doen horen. Hoe is het geloof in u verheerlijkt geworden. Door zowel een man als een vrouw. In volkomen vertrouwen op uw geneeskracht. Ja, zelfs om uit de dood te doen verrijzen. En ze hebben niet te vergeefs geloofd. Het is ook nooit te vergeefs om op God te hopen. En wat een heerlijke lessen hebt u ons willen leren. Om nu gebruik te maken van uw diensten. U die het ook vanmorgen weer hebt willen getuigen, wat wilt gij dat ik u doen zal? Nazareth stelde geen prijs op uw woorden en op uw kracht. U hebt er zich over verwonderd. Hoe kan het toch bestaan dat zoveel mensen die me zo nabij zijn, niet van mij willen weten? O Heere, bewaar er ons voor, als christelijke gemeente in Ede, dat ook dat bij ons gevonden zou worden. Dat volharden in de zonde en te weigeren te buigen voor deze dierbare Heere en zaligmaker Jezus Christus, die niet gekomen is om de mensen zielen te verderven, maar om ons te behouden. Heere, wij danken u dat u de milde regen van uw evangelie ook vanmorgen weer over ons uit wilde gieten. Wij die leven in een land van verschroeide aarde, zo kunnen we het zo langzamerhand wel noemen. De droogte slaat onbarmhartig toe. En meer wordt de kracht daarvan ervaren, niet alleen buitenshuis, maar ook binnenshuis. Heren, wij hoorden dat er wellicht aan het einde van de week wat regen zal vallen. O God, u bent een God van wonderen. Laten we ons allereerst voor u buigen, opdat wij dat water des levens zouden drinken. Dat we niet alleen een God nodig hebben voor een droge akker of voor een warme kamer, maar dat wij u nodig zouden hebben als die fontein van het leven. Maar dan ook, en dat hebben we ook gezien, dat u oog hebt voor dat meisje dat wellicht al lange tijd niet had gegeten. Geef gij hun te eten. Geef gij haar te eten. Geef ons regen, Heer. O, mag het zo zijn. Een milde regen zond, o Heer, op uw bezwijkend erfdeel neer. Bidden nu voor deze uw gemeente, ook onze broeder, dominee Molenaar, die u hier hebt gesteld, en al de andere broeders die hier mogen arbeiden. Zegen ze in hun bediening, zowel op de kansel, als aan de huizen, als in al het werk dat gedaan mag worden, ten behoeve van uw koninkrijk. En zo mogen ook alle werk van zending en evangelisatie aan u bevelen. We bidden u voor uw bondsvolk Israël. O, de koning is ons van Israëls God gegeven, dat we dat ook nooit zullen vergeten. Dat u allereerst uw kind schonk aan dit volk. En ook al is hij dan verworpen geworden, u hebt dat volk nog steeds in uw handpalmen gegraveerd en de muren van hun hoofdstad Jeruzalem staan nog steeds voor u. Heere, we zien uit naar dat moment dat dit volk gaat vragen naar die ene Joodse man die zijn slip zal aangrijpen, samen met al degenen die de verschijning, dat is de komst van Jezus, hebben lief gehad. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen het zonde. Zegen ook hen die met ons meeluisterden. Mogen ook zij dat woord in hun hart sluiten. Overdenken. Bewaren als een gouden kleinoot in de hart. Breid ons nog een gezegende zondag. Ook als andermaal de deuren van uw huis opengaan. Dat de Heere Jezus ons zal trekken, Heer, en de warmte ons niet van Hem zal weghouden. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 72, de versen 6 en 11. 6 en 11 van Psalm 72. gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.